Ik zou met u graag een stukje willen lezen uit het evangelie van Marcus. Uit Marcus hoofdstuk 9. En ik vond het eigenlijk schitterend om met dit laatste lied te eindigen. Ik ga straks wel merken waarom. Willen we samen lezen Marcus hoofdstuk 9, de eerste 8 versen. Dit zegt Gods woord. En hij zei tot hen: voorwaar, ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. En na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want ze waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich, maar Jezus alleen. Tot zover dit stukje uit Gods woord. Misschien bent u verrast vanmorgen dat ik niet verder ga met 1 Samuel 21. Maar afgelopen week kwam, zoals de gewoonte is, Jan-Wim bij ons thuis om de 14 dagen om samen met elkaar toch ja, altijd wel bijzondere momenten te hebben en ook samen met elkaar het Marcus-evangelie te overdenken. En hij vertelde mij dat bij onze vorige overdenking er iets toch serieus bij hem was blijven plakken en waar hij verder was over gaan nadenken. En het was iets wat ik hier ook wel heb aangehaald, namelijk dat het toch wel zeer opmerkelijk is dat de leer onder evangelische christenen en ook de geloofsbelijdenissen, lees ze allemaal maar stuk voor stuk maar na, dat die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de brieven van Paulus. En dat daarin zeer weinig ruimte is voor wat in de evangeliën eigenlijk aan bod komt. Niettegenstaande dat de 4 evangeliën ja, later geschreven zijn dan de meeste brieven van de apostel Paulus. En dat is eigenlijk zeer opmerkelijk. Dat er zo weinig is van het onderwijs van de Heer Jezus, van wat de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd, dat eigenlijk in de leer van ons als christenen, ja, zeg maar, belangrijk is geworden. Ik vind dat heel vreemd. En dat was bij hem blijven nazinderen. En hij vond voor zichzelf, ja, inderdaad, de evangeliën moeten veel meer aandacht krijgen. En we moeten ons echt opnieuw, ja, laten vormen door die bijzondere verhalen, door zijn bijzondere woorden. En daarom heb ik het eigenlijk op mijn hart vanmorgen heb ik het gepland om met dit bijzondere gedeelte ja, met jullie samen te gaan nadenken daarover, want voor mij is dit echt een zeer kostbaar gedeelte geworden. En laten we maar meteen van wal steken. Ik wil geen tijd verliezen, want de klok is hier altijd zeer ongenadig in Nieuwpoort. Maar het zal u wellicht opgevallen zijn, broeders en zusters, dat deze gebeurtenis op de berg ingeleid wordt met een merkwaardig woord van de Heer. Zij tot hen: voorwaar, ik zeg je dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken, voordat ze hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht. Dat de Heer Jezus, die doet wel meer uitspraken waar je de wenkbrauwen bij gaat fronsen, maar wanneer hij wat hij gaat zeggen inleidt met de woorden: voorwaar, ik zeg u, zet je dan maar schrap. Verwacht er u dan maar aan dat hij een bommetje gaat gooien. En dan gaat hij iets gaan vertellen, vrienden, wat dan niemand verwacht en wat niemand zich kan op voorbereiden. Zo ook hier. Dit is niet iets, vrienden, wat dan mensen maar regelmatig horen kregen in de synagoge. Wie dit hoorde, zal zeer verrast opgekeken hebben. Want er is iets in die woorden, broeders en zusters, dat u en mij wellicht ontgaat. Maar voor hen die uitzagen naar het koninkrijk van God, klonk Jezus' uitspraak beslist als een tegenstelling. Want in de Joodse traditie betekent de komst van Gods koninkrijk met kracht juist het einde van de macht van de dood. Betekent de algehele opstanding en het leven. Hoe is het dan in godsnaam mogelijk om nu het koninkrijk van God te zien en voordat je de dood zou smaken? Als het koninkrijk van God in heerlijkheid aanbreekt, is het toch afgelopen met de dood? Proef je het spanningsveld hier? Dus met andere woorden, wat de Heer het hier ook mag over hebben, hij heeft het zeker niet over zijn wederkomst in heerlijkheid. Het moet betrekking hebben op iets wat mensen zullen ervaren vooraleer de nieuwe wereld aanbreekt en de nieuwe schepping zullen ingaan. En er is ondertussen al heel wat gezegd en geschreven over deze merkwaardige uitspraak van de Heer die ik u allemaal ga besparen vanmorgen. Maar in de inleidende overdenking op het Marcus-evangelie voor hen die het zich herinneren, heb ik u erop gewezen dat de voornaamste apostel onder de 12 achter dit evangelie schuilgaat, Petrus. En Petrus was één van de 3 ooggetuigen bij deze gebeurtenis. Vers 2 zegt ons, en na 6 dagen, lees goed, na 6 dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. Wat hier als eerste opvalt, vrienden, als je het Marcus-evangelie toch al enkele keren gelezen zal hebben, dan weet je dat een heel specifieke tijdsaanduiding, zoals hier, na 6 dagen, dat zeer, zeer uitzonderlijk is in dit evangelie. Ik ga zelfs nog meer zeggen. Het is de meest nauwkeurige tijdsaanduiding in heel het verhaal van Marcus. En de vraag is natuurlijk waarom. Want Marcus die staat er nu niet meteen bekend om kwistig met zijn woorden te zijn. Hè? Maar de enige verklaring voor deze unieke tijdsaanduiding is de connectie tussen Jezus' merkwaardige uitspraak en wat zich nu gaat afspelen op de berg. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat de Heer Jezus wat er staat te gebeuren op de berg, zijn ongeziene verheerlijking, dat hij die bedekt aankondigt als de manifestatie van Gods koninkrijk in kracht. En met die heel specifieke tijdsaanduiding na 6 dagen koppelt Marcus eigenlijk beide evenementen aan elkaar. En dat sommigen wordt hier gezegd, dit zouden meemaken vooraleer zij de dood zouden smaken, dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Dat klinkt natuurlijk heel vreemd voor ons, want vooraleer zij de dood zouden smaken, allee, zoals het maar 6 dagen tussen Jezus' aankondiging en de verheerlijking. Wat kan er nu misgaan in 6 dagen? Hè? Maar dat is hier helemaal het punt, niet, vrienden. Wat deze mensen gaan ervaren, is een voorsmaak van iets waar de hele schepping getuige van zal zijn, wanneer het koninkrijk met kracht in zijn volle heerlijkheid aanbreekt bij Jezus' verschijning in heerlijkheid. Moest u daar niet van overtuigd zijn, vrienden? Kan ik dat begrijpen? Maar dan wil ik u toch even meenemen naar het geestelijk nalatenschap van de apostel Petrus. Wat 2 Timotheus is voor Paulus, is de 2e Petrusbrief voor de apostel Petrus. Dat is zijn geestelijk nalatenschap. En waarom wil ik u daar naartoe meenemen? Omdat hij juist in deze brief, in zijn afscheidsbrief, verwijst naar deze bijzondere gebeurtenis met de Heer Jezus op de berg. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 10 tot 18. Ik wil het ietsje vroeger beginnen, beter gezegd, omdat je het verband zal zien. In vers 10 zegt hij, daarom broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. En dan zegt hij, want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Let op de bewoording. Het eeuwige koninkrijk van onze Heer. En dan moet je verder lezen. Want in vers 12 zegt hij, daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de ondergavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken. Ja, Petrus zal sterven, hij weet het. Vers 14, daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is. zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft duidelijk gemaakt. Maar ik zal me echter beijveren dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. En dan zegt hij die zo bijzondere woorden, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u wat de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. En let nu wat hij gaat vertellen, vers 17. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En dan zegt hij in vers 18 wat dat specifiek gebeurde. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. Wat dat mij altijd, maar ook altijd heeft geïntrigeerd aan deze passage, is het feit dat van alles wat Petrus heeft meegemaakt met de Heer Jezus, en dat is heel wat, ook nadat de Heer Jezus in de hemel is opgestegen en op de troon gaat zitten, en heeft hij enorm veel meegemaakt, maar het is juist deze unieke gebeurtenis, wat we met elkaar gelezen hebben vanmorgen, die hij gaat vermelden in zijn afscheidsbrief. Om ons te bemoedigen, om ons te versterken in het feit, vrienden, dat wij geen vernuftig verzonnen fabels navolgen, maar ooggetuigen van Jezus' koninklijke majesteit, die hebben ons het goede nieuws van Jezus' komst in kracht bekendgemaakt. Het koninkrijk van God is een feit. Petrus en zijn vrienden, die zijn er getuigen van geweest toen zij met Jezus waren op de Heilige Berg. Is dat al opgevallen? Heilige Berg? Ja, wij lezen dat zo over, hè? Maar Petrus is een Jood en voor hem betekent wat hij met zijn eigen ogen heeft gezien en gehoord veel meer, vrienden, dan wij ooit maar kunnen voorstellen. Omdat hij eenmaal leeft natuurlijk vanuit Israëls geschiedenis en cultuur. En dit is weer een van die gebeurtenissen, vrienden, waar we de historische achtergrond van Israëls geschiedenis zo nodig hebben om de rijke diepgang te zien. En ik hoop, en het is ook mijn gebed vanmorgen, dat we evenals Petrus die bijzondere gebeurtenis gaan koesteren in ons hart, zodat, zoals hij zelf aangeeft, de morgenster mag opgaan in onze harten. Dus laten we maar meteen gaan stilstaan bij wat ons getuigd wordt over de Heer Jezus, daar op de berg. We lezen, dat gebeurt toch niet elke dag, hij werd in een bijzijn van gedaante veranderd, en zijn kleren werden blinkend helwit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. Stel je dat eens voor, vrienden, stel je dat eens voor, dat je hiervan getuige bent, dat je met de Heer Jezus op de berg bent, en ineens, in een oogwenk, begint de Heer Jezus dat te schitteren en te stralen, baat hij gewoon in het licht. De bedekking wordt opgegeven en je staat oog in oog met Jezus. En eigenlijk zie je wie hij werkelijk is. Het is maar een momentopname, want nadien gaat het leven gewoon weer verder. Maar in dat ene moment, broeder en zuster, zagen ze voor het eerst wat er werkelijk gaande was, nu Jezus in hun midden verkeerde. Nu, wat geeft het te betekenen, vrienden, wanneer de Heer Jezus zijn klederen oplichtte en schitterend beginnen te stralen? Wel, als je Israëlse schriften kent en als je vertrouwd bent met Gods woord, dan is er slechts één iemand die zich hult in het licht als in een mantel. We hebben erover gezongen vanmorgen, Psalm 104, vers 1 en vers 2, ik lees u voor. Loof, Yahweh, mijn ziel. Yahweh, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. De profeet Daniel, die getuigt eveneens dat hij die hij ziet in zijn visioen, hij die van eeuwigheid is en die op de troon zit, dat hij gehuld is in witte klederen, klederen wit als sneeuw. Dat kan je lezen in Daniel 7, vers 9. Ik hoop dat je aanvoelt, vrienden, dat er hier veel meer aan de hand is dan dat je op het eerste zicht zou denken. En moest je zoals Petrus de Joodse traditie kennen, dan waren er volgens de Joodse rabbijnen slechts 3 gebeurten in de geschiedenis van deze wereld, waarbij dat God zichzelf op deze wijze had laten zien. De eerste maal volgens de traditie openbaarde God zichzelf gehuld in schitterend wit licht bij de schepping. Wat waren Gods eerste woorden die hij sprak? Er zij licht. Het is de Joodse traditie, vrienden, ik weet het. Nu trouwens, moest u het nog niet gezien hebben, bij ons thuis hangt er een schilderij wat dit tafereel heel duidelijk gezien wordt, boven de radiator. Hè? Dat zwart schilderij, dat gaat daarover. Het is dit die daar geschilderd wordt. Moet er maar eens op letten als je nog eens bij ons thuis komt. Nu de tweede maal dat Yahweh zich vervolgens naar de Joodse traditie in schittering en in glorie openbaarde, was op de berg Sinaï, toen dat hij de Torah overhandigde aan Mozes en Israël. En de derde maal dat God gehuld is in schitterend witte klederen, is wanneer dat hij zijn volk terugbrengt uit ballingschap. Eerste maal bij de schepping, tweede maal bij de wetgeving op de Sinaï, derde maal bij de bevrijding uit de ballingschap. En ik ben er voor mezelf van overtuigd dat deze 3 Gods openbaringen hier in deze ene bijzondere gebeurtenis met de Heer Jezus tegelijk plaatsgrepen. Weet je, wat je ziet, de Heer Jezus die veranderd wordt, dat is het begin van een nieuwe schepping. Het is niet alleen de Heer Jezus, vriend, die een gedaanteverandering doormaakt. Hij is nu bezig met iedereen rondom zich te veranderen. Iedereen die door de Heer Jezus aangeraakt wordt, die wordt veranderd. Ga je dat zelf die van getuigen, vrienden, dat de Heer Jezus je leven aan het veranderen is? Ervaar je dat niet misschien? Je moet die knikken van ja, je is nu nog niet aan het schitteren, nee, maar dat komt nog. Je blinkt nu een beetje, maar het is rood, maar straks is het heldere wit. Hè? Maar het levensveranderde werk, vrienden, omdat de Heer Jezus in u en mijn leven begonnen is, dat moet steeds meer zichtbaar worden. Als we bijvoorbeeld dit evangelie in ons leven laten werkzaam zijn. En ik hoop dat we dit niet onderschatten, vrienden. Naarmate dit effectief gaandeweg tastbaarder wordt in ons leven, dan zullen de mensen rondom ons dit merken. Mensen weten zich aangetrokken door dit licht en leven, vrienden, als dat in je openbaar wordt. Licht een leven dat ze nog nooit van hun leven gezien of ontmoet hebben. Geloof je dat? Ben je daarvan overtuigd? Maar weet je, vrienden, wat je ziet in de Heer Jezus op de Heilige Berg, dat is het einddoel waartoe het veranderingswerk dat God in je begonnen is, zal leiden. Dat is het einddoel. Op een dag zul je worden als de Heer. Niet gelooft, lees maar 1 Johannes. Welke heerlijkheid ons ten deel zal vallen. Lees het maar. Wilt het wel zien? Nu, wat je ook van de Heer Jezus mag denken, vrienden, is veel meer dan een profeet. En is veel meer dan een Messias. Als je met Israëls geschiedenis een beetje vertrouwd bent, dan is Jezus niets minder dan God zelf die in vlees en bloed onder mensen gekomen is. Had je dat al in deze geschiedenis ontdekt, vrienden? Voor hen die de Bijbelstudies van Marcus volgen, is dat natuurlijk al lang geen verrassing niet meer. Want de openingszin van zijn evangelie verwijst heel duidelijk naar 2 schriftplaatsen uit Israëlse schriften. Jesaja 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1. Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. En geen van beide teksten heeft ook maar iets te maken met de komst van de Messias. Beide teksten die handelen over de terugkeer van God tot zijn volk. En van beide aanvang maakt Marcus heel duidelijk wie Jezus is. Jezus bezit de macht op aarde, vrienden, om zonden te verheven. Dat is alleen wat God in de hemel kan. Hè? En hij noemt zichzelf de Heer van de Sabbat. Nu, elke Jood die weet dat de Sabbat alleen Yahweh toebehoort. Jezus die beveelt nota bene de wind en de zee. Dat is toch alleen maar iets wat de schepper God zelf kan? En zelfs Jezus' discipelen die weten helemaal niet wat ze horen of zien. Maar ze kunnen het niet plaatsen, nee. Want er was niemand voorbereid op zoiets wonderlijks. God is in Jezus onder de mensen komen vertoeven, vrienden. En er is hier nog veel meer. Let eens op de scène. Er is hier een berg, waarop dit zich alles voordoet. Er is hier stralend licht. Er is hier zelfs sprake van tenten. Er is hier een heerlijke wolk die komt, waaruit God gaat spreken. Ik weet niet wat je nog een keer gezien hebt in de schrift. Dat dacht ik ook. Israël aan de voet van de berg van de Sinaï. En ik ben ervan overtuigd dat Marcus wil dat we dit gaan ontdekken. Dit, lieve vrienden, is een nieuwe Sinaï ervaren. Maar weet je, bij zo'n dingen moet je niet alleen letten op de sprekende gelijkenis. De clou van het verhaal zit hem altijd in de grote verschillen met de voormalige Sinaï-ervaring. Want herinner je, vrienden, wat gebeurde er toen bij de berg in de woestijn? Wel, als eerste daalde toen de wolk dan neer, dat weet je allemaal, gedonder en gebliksem. En Mozes die klimt er op de berg en die begint daar met God te praten. En wanneer dan Mozes terugkomt uit Gods tegenwoordigheid, wat doet hij dan? Stralen, inderdaad. Maar zie ik wat er hier gebeurt. Lang voordat de wolk over de berg komt, is er Jezus die schittert en straalt en helder wit licht. Dus denk dan een keer over na. Voordat de wolk hier is, straalt Jezus fenomenaal. En dan is er Mozes en Elia die verschijnen. En met wie spreken ze? Met God in de wolk? Nee, ze praten met Jezus. Zien we dat hier aan het gebeuren is, vrienden? En trouwens, Mozes en Elia, wat doen ze hier eigenlijk? Nu, om dat goed te kunnen begrijpen, vrienden, moet je wederom Israëls geschriften en geschiedenis goed kennen. Er is maar één plaats in heel Israëls geschrift, in heel het Oude Testament, waar dan Mozes en Elia in één adem genoemd worden. Deze keer is het in Maleachi, toevallig het tweede boek dat geciteerd wordt aan de opening van het evangelie. Aan het einde van het boek Maleachi, in hoofdstuk 4, vers 4 en 5, wat zegt de profeet namens Yahweh? Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op de Horeb geboden heb voor Hans Israël, inzettingen en verordeningen. Wat zegt hij dan in één adem? Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Yahweh komt. Ja, de Elia, die moest het volk de wet van Mozes doen naleven in voorbereiding op de komst van wie? Yahweh, mensen. Geen profeet, geen Messias, maar Yahweh, die komt tot zijn volk. Dus, beiden hier, Mozes en Elia, die hebben hier niet zozeer te maken met het feit dat Jezus de vervulling is van de wet en de profeten, hè, dat wordt zo vaak op die manier uitgelegd, of dat Mozes en Elia beide de heerlijkheid van de Heer gezien hebben, en nu Jezus heerlijkheid zien. Dat heeft daar helemaal niets te maken met dat. Het gaat hier alleen om wie Jezus is. Daar gaat het hem hier over. Beide figuren hadden hier een rol te vervullen in de voorbereiding op de komst van Yahweh tot zijn volk. En ik onderstreep dit, vrienden, ik weet het, stokpaard nummer 17. Ik onderstreep dit omdat het gevaar groot is dat wij de Heer Jezus verkeerd zien. Hoeveel christen zien niet de Heer Jezus hier en de Vader hier? De Heer Jezus, lieve vrienden, is geen tweede in rang, hè. Hij is niet een soort ondergeschikte lagere godheid, hè. Dat zou een zeer ernstige dwaling zijn. Want wat deze gebeurtenis hier juist laat zien, is dat Jezus dezelfde is als de God die zich openbaarde op de Sinaï en nu midden onder ons aanwezig is. Israëls God, Yahweh, de Heer. Maar dat is hier nog niet alles. Want wat doen Mozes en Elia hier? Mijn vertaling zegt, zij onderhielden zich met Jezus. Ja, de meeste vertalingen hebben hier gewoon praten. Hè? Maar Jezus, zoiets in die genre, mag ik het zo zeggen? Vrienden, dit is nu een van de plaatsen waar het kennen van de oorspronkelijke taal letterlijk zijn gewicht in goud waard is. En er staat hier in de meeste vertalingen nog niet eens een voetnoot bij. En dat vind ik zo spijtig. Want het werkwoord dat hier gebruikt wordt en vertaald is bij u met praten, dat komt slechts éénmaal, luistert goed, eenmaal voor in heel het Marcus-evangelie. En het komt slechts eenmaal voor in de Griekse vertaling van het boek Exodus. En weet je waar? Wanneer het zo duidelijk ons wordt verteld dat Jahweh de Heer met Mozes praat van aangezicht tot aangezicht als een vriend. De enige maal in Exodus en de enige maal hier in het Marcus-evangelie. Zou je dat mee het wat willen zeggen misschien? Begrijp je dat ik naartoe wil? Wanneer dan Mozes en Elia hier praten, dan praten zij met Jahweh de Heer. Zoals Mozes in der tijd praatte met God van aangezicht tot aangezicht als een vriend, inderdaad. En nu moet ik lezen wat de Heer Jezus vertelt over zijn vrienden en over wie dat gaat, wat dat betekent. Dan ga je dat helemaal anders bekijken. Zo bijzonder. Ja, lieve vrienden, Jezus is niet zomaar een profeet. Hij is niet zomaar een gezalfde, maar de aanwezigheid van God in ons midden. En zij praten met God als met een vriend. Nu komen de donderdag, ik moet altijd een beetje je smaakpapillen stimuleren. Komende donderdag gaan we nadenken over de gelijkenissen in Marcus. En die worden de verborgenheden of de geheimenissen van het koninkrijk genoemd. Of de mysteriën van het koninkrijk. Maar weet je, dat zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen. U moet het niet opslaan, ik zal het u voorlezen. Marcus 4 vers 11 zegt het tegen zijn discipelen. U is de verborgenheid of het geheimenis of het mysterie van het koninkrijk van God gegeven. Maar tot hen die buiten zijn komt alles in gelijkenissen. Nu, als de Bijbel spreekt over een geheimenis of over een mysterie, dan gaat het niet over iets dat niet doorgrond kan worden. Vergeet dat maar. In de Bijbel gaat het over iets dat al aangekondigd is, vele jaren, vele eeuwen, maar op een totaal onvoorziene manier nu in vervulling gegaan is. Er is niemand die het ooit had verwacht. Maar nu wordt het op een ongeziene wijze duidelijk zichtbaar wat dat God vroeger aangekondigd had. Weet je wat het grootste geheimenis is van het koninkrijk? Jezus. Niemand had dit zien aankomen. Dat God midden onder de mensen zou komen in vlees en bloed. Er zat dan niemand vol verwachting naar uit te zien. Vergeet het maar. Niemand. Geen mens. En het is zo belangrijk, vrienden, dat we dit zo gaan begrijpen met elkaar. Want vele christenen die hebben zich een beeld gevormd van de Heer Jezus, de Messias, als een goddelijk persoon. En de Messias, zo zeggen we dan, is God en is mens. Maar weet je, in de Joodse traditie is er na hun verwachting, als het gaat om de Messias, de verwachting naar een gewone mens van vlees en bloed. Weliswaar iemand uit het geslacht van David. En hij zou een politieke leider zijn, een militaire leider, een instrument in Gods hand, die om zijn volk te verlossen en zijn volk te leiden, deze zoon van David, deze gezalde zou geven. Maar hij zou een mens zijn en niets meer, lieve vrienden. En niemand in Israël verwachtte ooit dat de Messias zou sterven voor Israëls zonden. Niemand verwachtte dat de Messias genezingen ging doen, of dat hij ging demonen uitwerpen, of dat hij de wind of de zee ging bevelen. Niemand verwachtte er dat. Men verwacht enkel een militair, politiek figuur die Israël uiteindelijk zou uit de slavernij leiden en de natie zou bevrijden. Dat was hun verwachting. En als Petrus in hoofdstuk 8 en Jezus de Messias ziet, dan heeft het helemaal niets te maken met wat er hier op de berg openbaar wordt, vrienden. Dit is een wereld van verschil met wat dat Petrus eertijds over de Heer Jezus beleden had. Waarom denk je, vrienden, dat Petrus en zijn vrienden het ineens hier op de berg zo heel benauwd krijgen? Dat ik erop let, waarom denk je dat dat is? Omdat dat gewoon heel bizar is, wat hier gebeurt. En dat het bijzonder verontrustend is. Er zou trouwens geen enkele Jood ooit in zijn hoofd al om zo'n verhaal te verzinnen. Hè? Want dit tart elke verbeelding. Trouwens, er is niemand die verhalen verzint die over zaken had dat hij helemaal niet verwacht. Er is niemand die dat doet. En dat is hier ook geen verhaaltje, broeders en zusters, om te lezen voor het slapen gaan. Hè? Dat is een verhaal die heel de wereld op zijn kop zet. Maar als dit zo gebeurd is, vrienden, dan is vanaf dit moment alles anders. Dit is een wereld van verschil, vrienden, met wat Petrus eertijds beleden had. En moest je het niet geloven, weet je, is het u al opgevallen dat de Heer Jezus begint te leren aan zijn discipelen nadat Petrus die belijdenis over hem heeft uitgesproken? Heb je er al keer op gelet? Marcus hoofdstuk 8. Laat u voorlezen, moet niet opzoeken. Vers 29. Hij vroeg hen echter: wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde, zei tot hem: u bent de Christus, de Messias, de gezalfde. Dat is allemaal hetzelfde. En dat leest u natuurlijk in vers 30. En hij waarschuwde hen dat zij het niemand zouden zeggen over hem. Laat u niet op het verkeerde been zetten, hè? Maar kijk eens in vers 31. En hij begon hun te leren dat de Messias veel moest lijden en verworpen worden. Dat er niet, hè? De mensenzoon. Ah, de mensenzoon. Dus Jezus neemt Petrus' belijdenis helemaal niet over, hè? Hij zegt dat de mensenzoon veel moet lijden. Nu dat de studies van Marcus gevolgd heeft, die weet heel duidelijk dat deze unieke zelfaanduiding van de Heer Jezus maar tweemaal gebruikt wordt in wat vooraf gaat. Tweemaal, in hoofdstuk 2. En dan, de volgende hoofdstukken, wordt dat niet meer vernoemd. Tot nu ineens, opnieuw, in hoofdstuk 8. Dan wordt uiteindelijk die naam de mensenzoon weer gebruikt. Misschien herinneren u zich nog wat de Heer Jezus over de mensenzoon heeft gezegd. De mensenzoon is de enige die de macht heeft om op aarde zonden te verheven. Dat is wat God alleen doet. En de mensenzoon, die is ook Heer van de Sabbat. Nu, er is maar één iemand die de Heer van de Sabbat genoemd wordt in de schrift. Dat is Yahweh. En het is diezelfde mensenzoon die nu verkondigt dat hij gaat sterven. De mensenzoon die de dingen doet die God alleen kan doen. Die gaat sterven, nee vrienden. Hij zal zijn leven geven. God zelf zal de dood smaken om de wereld voorgoed te veranderen en tot heerlijkheid te brengen. Kun je dat voor een staal? Kun je dat voor een staal? Niet normaal, hè? Ik vind dat zo bijzonder als je erover nadenkt. Maar je moet nauwkeurig lezen, hè? Ik denk natuurlijk dat Jezus zegt, maar niet zijn dat ik de Messias ben, hè? Maar dat zegt hij helemaal niet, hè? Als je verder leest, zie je waarom dat hij het zegt. Omdat hij niet wil gekend worden als de Messias. Hij is de mensenzoon. En hij doet de dingen die God alleen doet. En niemand anders. En Petrus, arme Petrus. Laten we terugkeren naar hoofdstuk 9, vers 5. Arme Petrus. Wees alsjeblieft niet te hard voor hem. Vers 5. Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. En laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden. Maar ze waren zeer bang geworden. Laten we niet hard zijn voor Petrus. Ik kan het nog steeds niet vatten, nee, mensen. Hij heeft het nog steeds niet goed verwerkt. Dat Jezus, waarvan hij zo overtuigd was dat hij de Messias is, dat hij gaat moeten sterven. Nu ziet hij dit. Moet je dat voor hem staan, hè? Ja, dan kan je wel begrijpen dat hij niet weet hoe hij moet reageren. En als hij dan toch reageert, dat hij heel domme dingen gaat zeggen. Kan niet anders, hè? Ken je dat van die mensen? Die ten allen tijde, ja, als er iets gebeurt, ze weten eigenlijk niet wat ze moeten zeggen, maar toch gaan ze iets zeggen. Nou, dan kan je alleen maar domme dingen zeggen, hè? Hij is zeer bang geworden, die mensen. Het staat er letterlijk. En dat is volkomen normaal in Gods aanwezigheid, dat je heel bang wordt. Dat is heel, heel normaal. Als God zich op zo'n bijzondere manier aan u openbaart. Daar kom ik misschien nog op terug. Maar ook anders, toch anders, je vrienden. Als hij nu opnieuw gaat spreken, dan zit hij er toch weer naast, hè? Herinner je, in hoofdstuk 8 was hij verkeerd toen hij Jezus berispte over zijn stervensaankondiging. En hier slaat hij weer de bal verkeerd, hè? Want wat zegt hij tegen Jezus nu? Dat is niet Messias, hè? Hij is nu ineens rabbi. Maar je mag toch veronderstaan dat Jezus iets meer is dan een rabbi, zeker, hè? Petrus had hier beter geprobeerd te zeggen: mijn Heer en mijn God, was Thomas, na de opstanding. Thomas, bijzonder man, wordt eigenlijk geheel ten onrechte de ongelovige Thomas genoemd. Shame on you, als je dat ooit nog zegt. Want hij is de allereerste persoon, broeders en zusters, in het Nieuwe Testament, die de eerste juiste christenbelijdenis getuigt aan de Heer Jezus Christus. Weet je dat? De eerste. Want wanneer de Heer Jezus voor hem staat, de opgestane, Dan beleed Thomas, mijn Heer en mijn God, in de oorspronkelijke taal, mijn Yahweh en mijn Elohim. Daar heb ik over nagedacht. En als hij twijfelt, dan is het misschien, broeder en zuster, omdat hij meer dan alle anderen op dat moment beseft waartoe dit alles zal leiden. Want als Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan, dan moet het hele Godverhaal zoals zij het kennen en begrepen hebben, dan moet dat helemaal herzien worden. Helemaal. Maar eens dat hij ziet wie dat de Heer Jezus werkelijk is, dan roept hij het volmondig uit. Mijn Heer en mijn God. Thomas. Weet je, Thomas is de apostel die volgens de traditie het verst van allemaal is gegaan om het evangelie te verkondigen. En ze moeten doodslaan, want hij ging nog altijd verder gaan. Thomas is gekomen tot in India met het evangelie. Hij is gestorven als martelaar in een stad die hij nooit mag vergeten. Madras. Ken je Madras? Nog nooit geen curry van Madras? Madras curry, wie kent dat, hé? In Madras, daar is hij gestorven. Verschrikkelijke dood. Maar deze man heeft de boodschap van het evangelie verder uitgedragen dan wie ook. Omwille van wat hij heeft gezien met zijn eigen ogen en betast heeft, betreffende het woord van het leven, de Heer Jezus Christus. Maar Petrus, om terug te komen, het is niet alleen dat hij zegt, de Heer Jezus Rabbi, hij zegt ook, laten we 3 tenten maken, voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Ja, Petrus die vindt het hier wellicht schitterend en subliem, om met Jezus, Mozes en Elia tegelijk op de berg te zijn. En hij wil precies dat moment vasthouden, hè? Ja, in onze tijd zou ons dat unieke moment willen vereeuwigen met de selfie-stick boventaal, hè? En een selfie. Maar in die dagen, ja, ziet Petrus het beter voor zichzelf om 3 tenten op te richten. Je ziet wel iets over het hoofd. Er is maar 1 iemand die stralend wit schittert. En het is niet Mozes en het is niet Elia. En let op wat er nu gaat gebeuren. Want nu komt die wolk, nu hé, op dit eigenste moment komt die wolk. En dan klinkt er een stem die Petrus en zijn vrienden gaan wijzen om wie het alleen maar kan gaan. De Heer Jezus alleen, vers 7. Er kwam een wolk die hen overschaduwde en er kwam een stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En toen zij rondkeek, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Nu, waar heb je dit getuigenis aangaande de Heer Jezus nog ergens gehoord in het Marcus-evangelie? Inderdaad. Toen de Heer Jezus door de diepe wateren ging en opsteeg, kwam de geest en klonken diezelfde woorden. Diezelfde woorden die nu bij Jezus die op de berg is opnieuw klinken. De wateren, de berg. Wat zijn de 2 grootste momenten in de vroegere Exodus voor Israël, toen zij door de diepe wateren trokken en tot God kwamen aan de voet van de Sinaï om daar het verbond te sluiten en naar Gods woorden te horen. Inderdaad. Dus de Heer Jezus, die is de ware Israël, die door de wateren heen gaat, in de woestijn, hebben we gezien, en nu zien we dat hij op de berg wordt gevonden. Ja. De Heer Jezus is de ware Israël en de openbaring van Yahweh in ons midden. Allebei. Is dat niet wonderlijk? Juist omdat Jezus God onder ons is, kan hij alleen doen datgene waartoe dat Israël van bij de Exodus geroepen was. Hij licht zijn voor de wereld. En beide komen hier samen, lieve vrienden. Maar er is nog veel meer. Nog een klein beetje geduld. Want de opmerkzame lezer of hoorder, die merkt dat Gods getuigenis, in vergelijking met het getuigenis van God bij de doop van de Heer Jezus, dat er hier iets duidelijk aan toegevoegd wordt. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En iedereen van jullie die weet dat toen daar bij de berg Sinaï, de Heere God heel veel tot zijn volk gesproken heeft, als je de boeken van Mozes leest. Hoofdstuk na hoofdstuk zie je hoe dat God Israël zijn woorden heeft. En dan krijg je een heel gedetailleerde beschrijving ook van die verblijfplaats, hoe dat God te midden van zijn volk wil verblijven in die tent. Dus je hebt twee zaken. Enerzijds heb je Gods spraak, Gods woorden die je tot zijn volk richt. En anderzijds gaat het over Gods aanwezigheid in de toekomst. Hoe zal God aanwezig zijn te midden van zijn volk? Want dat is de grote hamvraag in het boek Exodus. Gods woorden en Gods aanwezigheid. En lieve vrienden, we hebben die allebei nodig. Gods woord en Gods aanwezigheid in de geest. En dat is al heel de geschiedenis door een heel groot probleem geweest tot op de dag van vandaag. Ofwel staat de beleving centraal, zoek maar enkel ervaring in de geest, en wordt het woord van God verwaarloosd. Ofwel gaat het enkel om Gods woord, en wordt de ervaring en de aanwezigheid van God in de geest verwaarloosd en tot zelfs verhinderd. Nu, ik geef u te raden waar voor ons het gevaar ligt. Denk daar maar een keer over, ik ga er niet meer over zeggen. Maar let hier op dit getuigenis van God in de wolk. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem! Het gaat geen hoofdstukken niet meer verder. He. Dat is alles wat God zegt. In tegenstelling tot wat je vindt bij de eerste Exodus, waar het hoofdstuk op hoofdstuk is, verordening over wat je mag eten, over wat je niet mag eten, over wat je mag aandoen en wat je niet mag aandoen. Noem maar op, en zo kan ik een hele nacht te noenen doorgaan. Maar hier vind je dat allemaal niet, he. Dat wordt hier niet gezegd. En je vindt hier ook geen verordeningen over Gods toekomstige verblijfplaats. Dat wordt hier niet gezegd. En weet je waarom? Omdat beiden, Gods woord en Gods aanwezigheid, belichaamd worden in Jezus Christus. En dat is de hoofdreden, vrienden, waarom dat wij niet volgens de wet van Mozes leven. Nee? Wij christenen leven in navolging van Jezus, en niet in navolging van Torah. En dat is hier de reden waarom. Ja, ik weet het, je hoort me dat dikwijls over doorratelen, maar dat is superbelangrijk, hé vriend. Apostel Paulus is furieus in de brief aan de Galaten, omdat er dat christenen zijn die weer volgens de wet van Mozes willen gaan leven. En de reden waarom dat ze dit willen doen, volgens apostel Paulus, weet je wat de reden is? Omdat ze veel te klein denken over wie dat Jezus werkelijk is. Dat is de hoofdreden. Het lijkt natuurlijk super geestelijk, hè? Maar in de kern hebben mensen die dit nastreven een onvolkomen, verwrongen, vals beeld van wie dat Jezus werkelijk is. En wat dan nog erger is, ze geven zelfs geen acht op Gods woorden, want het is God zelf die nu heeft gezegd, mijn zoon, dat is de enige naar wie dat nu moet luisteren. De enige, naar niemand anders. Weet je, en daarom is het stuk dat hier volgt, de befaamde wegsectie, het middenblok van Marcus, dat begint ongeveer in de helft van hoofdstuk 8 en het eindigt aan het eind van hoofdstuk 10. Daarom is dat nu zo belangrijk. Dat gedeelte dat begint met de genezing van die blinde man in twee keer, weet je nog? En dat eindigt met de genezing van wie? Van de blinde Bartimeus, Jos. Ja, inderdaad. En langs die heilige weg had de Heer Jezus zijn geestelijk blinde discipelen leiden en had hij praten over zaken die superbelangrijk zijn voor hen. Weet je, op een gegeven moment gaan ze twisten, de discipelen. Ze twisten onder elkaar over wie van hen de grootste is. Hè? Dat is een van de belangrijkste sleutelpassages in Jezus' onderwijs, in zijn Torah. Want de Heer Jezus die wil niet dat onder zijn nieuwe volk, onder zijn nieuwe familie, mensen zich zo gaan gedragen en zoeken om de belangrijkste te zijn. Dat wil hij helemaal niet. Alle moeten worden, zegt de Heer Jezus, als kleine kinderen. Ja, weliswaar in de juiste zin van het woord. He. Kinderlijk eenvoudig, wel dat zeggen, maar niet kinderachtig. He. Men er al genoeg van onder de christen, die infantiel gedrag vertonen en puberaal gedrag. Men dat niet langer nodig. Wat dat eenvoudige kinderen kenmerkt, is dat zij geen enkele bijdrage hebben in het leven. Ze hebben geen enkele bijdrage, ze hebben niets in te brengen. En we kunnen geen deel hebben, vrienden, aan het koninkrijk, zolang dat we niet op dit punt gekomen zijn. En het gaat er niet over, zegt de Heer Jezus, hoe dat jij ontvangen wordt, maar het gaat erover hoe dat jij de ander ontvangt. Daar gaat het hem over. En daar wil ik toch nog 2 minuten over nadenken. Ik heb het echt al mijn hart om dat te zeggen. Maar hier in de vuurtoren, wat dat mij verontrust maakt, is dat er veel te veel mensen zitten die worstelen met een laag zelfbeeld. En daar ook helemaal niets aan doen. Weet je wat het probleem is bij een laag zelfbeeld? Dat je alleen maar met jezelf bezig bent. En je hebt het niet eens door. Hoe de anderen naar je kijken. Hoe de anderen over je denken. Maar het gaat er niet over hoe de anderen je ontvangen. Het gaat erover hoe dat jij anderen ontvangt. Snap je het probleem? En als je zo met jezelf bezig bent. En zo onzeker bent over jezelf. Moet er geen tekening bij maken, zeker. Dan is je ook heel gemakkelijk op je teen getrapt. Hè? Een lange teen. Maar je voelt je heel snel misbegrepen, misverstaan, miskend. Omdat de ander niet ziet wie dat jij bent. Het gaat altijd om jij, om jezelf. Maar lieve vrienden, die onzekerheid die mag dan misschien in onze ogen heel onschuldig lijken, maar het is een gigantische verhindering in ons leven. Als onze zelfzekerheid en onze identiteit gelegen is in de mening van anderen, hoe de anderen over ons denken, hoe de anderen ons behandelen, en niet in de Heer Jezus onze Heer, dan zitten we met een heel ernstig probleem, weet je dat? Dan ga je enkel de ander goed ontvangen als jij goed door de ander ontvangen wordt. Dan ga jij de ander ontvangen. Maar dat is niet wat de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd, hè, vrienden. Ik hoop dat we dat dieper over nadenken met elkaar. Trouwens, we gaan al een beetje doordoen, we zijn goed op koers. Waarom wordt er dan ineens zo'n lang gedeelte waarin de Heer Jezus spreekt over echtscheiding? Waarom vertelt de Heer Jezus daarover? En daar heb ik erover nagedacht. Hij gaat erover beginnen, omdat het zeer belangrijk is, broers, hoe dat we onze echtgenotes behandelen. Dat is hier wel de nieuwe Torah, vrienden. God beminnen met heel je hart en je naast beminnen als jezelf, dat wordt als eerste gezien bij je dichtste naaste. Hé? En als je getrouwd bent, wie is dat? In een hond niet, je vrouw. En ook hier verontrust het mij, vrienden, dat verschillende mannen dat onder ons nog niet hebben begrepen. Ik heb hier een tijd geleden enkele boodschappen gegeven. De man, heer en meester in huis, Gods gedachten of goddeloze gedachten, maar het is daar niet veel bij van blijven hangen, heb ik gemerkt. Wat dat mij zo verontrust vinden, is dat sommige mensen die niet berekenen. Sommige mensen denken hier gewoon dat een onderbroek, dat de lijkwade van Turijn is. Kijk, de lijkwade van Turijn, die moet ik eens zoeken op het internet. Ik ga misschien met een klucht verstaan. Maar als die vrouw die onderbroek moet wassen, nee, dan denken ze niet dat de lijkwade van Turijn is. Hè? Sommige mensen denken hier veel te groot van zichzelf en dat allemaal om hen draait. De evenaar passeert niet door je gat, hè. Sorry dat ik dat zo zeg. Je bent het middelpunt niet. In de nieuwe Torah van de Heer Jezus is het werkelijk zo dat je als man moet je vrouw behagen en lief hebben. En dat is geen optie, hè. Dat is geen optie, lieve mensen. En weet je dat nog frappanter vind? Dat er zusters zijn die menen dat ze hun man dan nog eens moeten involgen. Dat gaat me helemaal te ver. Alsof dat de bedoeling is. Denk je nu werkelijk dat God wel gevallen is om je man te volgen in ongeestelijk gedrag of in dwaze beslissing? Alsjeblieft, mensen. De focus van de nieuwe Torah en Jezus is gericht op de naaste en hoe wij elkaar behandelen als Gods beelddrager. En het eerste waarin je dat laat zien is een huwelijk. En dat geldt wederzijds, by the way. Ik vind dat zo erg. Ik vind dat zo erg dat wij daar geen verschil in kunnen maken met elkaar. En er is er nog heel wat werk aan. Sorry als mij dat zo aangrijpt, maar ik kan er niet aan doen. Nu om af te ronden. De vraag is, en daar wil ik echt mee eindigen. Waarom komt die unieke gebeurtenis juist op dit moment in Marcus' verhaal? Waarom hebben Petrus en zijn vrienden dat nodig? Wel, lieve mensen, zo'n intense ervaring met de Heer, die krijg je pas in je leven als het echt nodig is. Voor wat er op je weg komen gaat, dan krijg je zo'n intense ervaring met de Heer. En ik weet dat er sommigen onder ons zijn die daar moeite mee hebben. Oh ja, men heeft nooit niks speciaals meegemaakt. Maar je moet er niet achter vragen. Je moet er niet achter vragen. Dat komt niet in je leven dat je nodig hebt. Als God, weet je nog, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan, in Jesaja 7 komt door de profeet Jesaja tot koning Achas. Nou weet de Heere God meer dan wie ook dat wat hij gaat vragen van koning Achas, dat zeer veel is. En wat zegt hij tegen koning Achas die bedreigd wordt, weet je nog, van die twee koningen, die twee rokende stompen, dat God zegt. Zegt God, vraag al wat je wilt, in teken in de hemel of op aarde, maar als het uw geloofsvertrouwen in mij kan versterken, zal ik het u geven. God weet wat hij van ons vraagt, mensen. En als het nodig is, zo vertroostend en bemoedigend is hij, gaat hij geven wat hij nodig hebt. En dat is wat die mensen hier krijgen, voor wat er hen nog te wachten staat in het leven. vertel niet graag iets over mezelf, helemaal niet. Maar er zijn drie momenten in mijn leven waarin dat ik dit ook op een heel bijzondere manier heb ervaren. Zo'n intense ontmoeting met God en ik ga die nooit meer vergeten. De eerste maal was toen ik tot geloof kwam. En toen ik echt in Gods tegenwoordigheid kwam, wist ik niet wat mij overkwam en ik viel op mijn gezicht. En ik was bang, maar tegelijkertijd, toen dat de Heer mij opnieuw deed wederom geboren worden, ja, ik dacht dat ik ging sterven. Ik ga dat nooit meer vergeten. Maar toen was er die vertroosting en die bemoediging. En ik kan niet verzekeren, die mensen, in die jaren erop, en ik goed weet waarom ik dat meegemaakt heb. Want als ik dat niet had, dan stond ik hier vanmorgen niet. En ik meen dan meer dan wat ik zeg. En toen dat de Heer mij riep op een bepaalde dag om hier mijn werk te doen wat ik doe, was het opnieuw vandaag. Kwam ik opnieuw in Gods tegenwoordigheid en riep de Heer mij. En ik heb geweend, ik heb er nooit zo geweend van mijn leven. Ik denk dat ik geen tranen meer had aan het eind van de avond. En was ik bang, maar tegelijkertijd opnieuw weer vertroost en bemoedigd. En als ik dat niet had, dan stond ik hier niet. En dat meen ik. En sommigen van u weten allemaal wat er dan allemaal nog gebeurd is. En de derde keer dat dat gebeurde in mijn leven, was dat de Heer mij riep om onderwijs te geven en te prediken. En dat heeft een hele nacht geduurd. En ik gebaat in zweet en ik had nooit zo angstig geweest van heel mijn leven. Ik dacht wederom dat ik ging sterven. Maar aan het eind van het verhaal was er die vertroosting en die bemoediging. En ook dat, als ik dat niet meegemaakt, stond ik hier vanmorgen niet in mensen. Enkel ook er beeldjes bij neergelegd. Dus verlang dat niet achter, dat maakt u niet beter. Want eerlijk gezegd, het waren niet de drie mooiste momenten van heel mijn leven waar ik op dat moment stond. Helemaal niet. Maar God geeft u enkel die dingen in het leven als je ze nodig hebt. En daarom moet je niet achter verlangen. Je moet niet vasten totdat die tong aan je hemelste plakt. Je moet dat allemaal niet doen. Als je het nodig hebt, ga je het krijgen. Maar als je het niet nodig hebt, komt het gewoon weg niet. En deze mensen, Petrus, Johannes en Jacobus. Petrus, je kent zijn weg. Hij is degene die achter dit evangelie schuil gaat. Jacobus, hij was de eerste verantwoordelijke van de gemeente in Jeruzalem. Je weet wat hem overkomen is. Johannes, de schrijver van het evangelie en van de magnus opus van de schrift, voor mij dan toch de openbaring van Jezus Christus. Deze mensen hebben dit meegemaakt en ze willen dit op je hart drukken vanmorgen, lieve mensen. Dat dit ook jullie toekomstige bestemming is. Als je bereid bent om Jezus te volgen en je leven af te leggen. Dat is de toekomst waarin dat Jezus ons zal leiden in de wereld die komende is. En ik weet het is een moeilijke opdracht voor dat handjevol mensen die hier zit. Maar dat wisten zij ook als geen andere vriend. Dat wisten zij ook, hè. Maar het gaat niet om de aantallen, en ik hoop dat je dat begrijpt, maar om wie dat de Heer Jezus is. En ik hoop en bid dat we Jezus steeds groter gaan zien met elkaar. Want dat is het enige wat ons echt kan veranderen. Amen.